Christus in zijn lijden en sterven. Dat is een enorm belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat fundamenteel is voor het evangelie, wat we prediken. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Belangrijk ook omdat de Bijbel vol is van dat thema. Dat Jezus Christus moest lijden en sterven. Het zijn twee dingen. Lijden en sterven. Het blijkt me telkens weer, als ik zo nu als naar prediking luister en ook naar gesprekken en conversatie tussen gelovigen, dat men over allerlei Bijbelse onderwerpen kan spreken. En dat is dan meestal erg goed als dat kan. Maar dat het meestal meer gaat over de zegeningen en de resultaten die dat lijden en sterven voor ons teweeg gebracht hebben, dan dat men over dat lijden en sterven zelf spreekt. Broeders en zusters, het is makkelijk over het heil te spreken dan over de heiland. Het is makkelijker over de zaligheid in al zijn facetten te spreken dan over de zaligmaker. Wij hebben hier van de week een conferentie waar het gaat om de persoon van de Heer Jezus. Om hemzelf. Soms kunnen we ook in de geestelijke dingen nog wat egoïstisch zijn. En zeggen, wat heeft het ons voor baat gebracht? Natuurlijk, het heeft ons enorm veel baat en heil aangebracht. Al het werk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Maar het eeuwige leven is niet dat we het kennen, maar dat we hem kennen. En hem te kennen, het kan alleen door het woord. En het woord ontvouwt ons de persoon van de Heer Jezus. In zijn eeuwig voorbestaan. In zijn vleeswording. In zijn mensheid op aarde. Godmens die op aarde wandelde, heilverspreidend God gewijd. In zijn lijden, in zijn sterven op het kruis, in zijn dood en opstanding. In zijn leven nu aan de rechterhand Gods. En in zijn komst, zijn terugkeer in majesteit en heerlijkheid op de wolken des hemels. Het gaat om hem. En als we over het lijden en sterven van Jezus Christus spreken, broeders, dan mogen wij de schoenen van de voeten doen. Want de plaats waar we staan is heilig. Als we ons met de vleeswording bezig gehouden hebben, met de geboorte van de Heer Jezus als mens op aarde, wel, daar moeten we reeds aan bidden, een mysterie. Onbegrijpelijk voor het menselijk verstand. Maar als we geconfronteerd worden met het lijden en sterven van de Zoon van God, de Zoon des mensen, mijn broeder en zuster, wie zal dat ooit kunnen omvatten? Wat dat is. Wat dat voor hem betekend heeft. Wat de Heer Jezus heeft moeten doormaken en ervaren. Noodzakelijk heeft moeten doormaken en ervaren. Als onze plaatsvervanger. Als onze redder en verlosser. Wel, als we daarover nadenken, zullen we opnieuw moeten uitroepen. Hoe groot is de Heer? O Heer, wat is uw liefde groot? Oneindig uw gena, dat gij uzelf gaaft in de dood en stierft op Golgotha. Ik wil in eerste plaats een enkel woord wijden aan dat thema het lijden van Christus. En dan over het sterven van Christus. Dat moet allemaal maar kort zijn en fragmentarisch, want de tijd leent zich er nu eenmaal niet voor. Dat lijden van Christus. Ik geloof dat daar nog wat misverstand over bestaat. En ik wil u aandacht vragen, wat ik wel vaker onderstreept heb, dat wanneer we spreken over het lijden van Christus, sprake is van drieërlei lijden. Broeders en zusters. Dat is in de eerste plaats een lijden van Christus, van de Heer Jezus Christus, op aarde, om der gerechtigheid wil. Dat is een lijden wat u en ik vandaag met hen mogen meeleiden. Dat lijden wat hij ervoer toen hij als zoon van God op aarde wandelde, van de zijde van mensen, van vijanden van God, dat lijden mogen wij vandaag als de zijnen, als het ware, aanvullen. Er is ook een lijden waarin hij met ons meelijdt. Dat hebben we gisteren gezien in de Hebreeënbrief. Er staat dat we een hoge priester hebben die mee kan lijden met onze zwakheden. Gods kinderen lijden in deze wereld. Staan bloot aan beproeving, aan gevaren en wat is meer zij. Aan zwakheden. We hebben een heiland die met ons kan meelijden. En die met ons meelijdt. Zoals wij als geloven ook met elkaar meelijden. Niet meelijden met elkaar hebben, maar met elkaar meelijden. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Ik hoef maar een pijn aan mijn pink te hebben en mijn hele lichaam wordt erdoor beïnvloed. Tweede vorm van lijden. Zijn lijden als hoge priester. Als degene die mee kan lijden. Zo lijdt het hoofd mee met de leden van zijn lichaam. En dan in de derde plaats is er een lijden wat hij alleen kon lijden. Het lijden voor de zonde. Dat noemen wij een plaatsvervangend lijden. Een lijden wat niet mensen hem aandeden. Maar een lijden wat God hem rechtstreeks aandeed. Broeders en zusters. En dat is natuurlijk het thema als we spreken over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Ik wil nog even de drie herhalen. Er is dus een lijden om der gerechtigheid wil. Een lijden dat de Zoon van God, de Zoon des mensen op aarde ervaren heeft van de zijde van de mens. Lijden wat mensen hem aandeden. Farizeeën, schriftgeleerden, de scharen, de Romeinse soldaten, de tegenstand die hij voortdurend ondervond. Gedurende zijn leven op aarde. Vanaf de kindermoord van Bethlehem zou je kunnen zeggen. Totdat hij de laatste adem uitblies aan het kruis van Golgotha. Ik kan u in dit verband daarmee een psalm lezen, een messiaanse psalm. En merkwaardig is dat er zoveel psalmen spreken over het lijden van de Messias. Psalm 109, wilt u met me opzoeken? We hebben gisteren al psalm 22 gelezen. Dat noemen we ook de lijdenspsalm. Maar ik kan u een vers lezen, psalm 109. Dat eveneens betrekking heeft op de Messias, een profetische psalm dus. Waar David, het is een psalm van David, al even tevoren, geïnspireerd door de Heilige Geest, het lijden omschreef wat de zonen Davids, de Messias, zou ervaren als hij op aarde zou zijn. En dan staat er in vers 3. Dan laat ik met vers 2 beginnen. Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij gedaan. En we weten hoe waar dat is. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. We hebben het gisteren gezegd. Met hoeveel valse tongen werd de Heer Jezus omringd. Met tegensprekers. Die probeerden hem tegen te staan en hem te beschuldigen. En ook met valse beschuldigingen. En op grond van valse beschuldigingen werd hij ook overgeleverd om gekruisigd te worden. Werd hij door het Joodse Sanhedrin veroordeeld. Dan staat er, en met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. En dan denk ik al aan het kruis. Met hatelijke woorden. Hoort u die hatelijke woorden van zijn tegenstanders? Het was nog niet genoeg toen het hen lukte om de Zoon des mensen aan het kruis te nagelen, broeders en zusters. Zelfs daar moesten ze hem uitdagen, zelfs daar moesten ze hem bespotten, zelfs daar moesten ze al hun vijandschap en haat botvieren. En dan staat er, ze hebben mij, vers 3b, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Op een andere plaats staat, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Hij had alleen maar goed gedaan. Hij had alleen maar zegen verspreid. aan ouderen, aan jongeren, aan zieken en gezonden. Zonder oorzaak, zonder dat u me enigerlei aanleiding toegegeven had, heeft men hem gehaat. Voor mijn liefde, staat er, staan ze me tegen. Voor mijn liefde. Niet dat hij het uitgelokt had, maar voor de bewijzen van zijn liefde die geopenbaard had. Toen hij op aarde wandelde, onder zijn medemensen, heeft men hem gehaat. Dat is het antwoord van de mens op de openbaring van de liefde. Daar ziet u hoe diep de mens gezonken is. Wilt u weten hoe verdorven de mens is, is een blik op Golgotha voldoende om te beseffen hoe verdorven de mens als een weldoener, de zoon van God die hem lief had. Bespotten, honden en aan het kruis nagelden. En dan staat er, ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Nou, dat is een profetische psalm en we kunnen de evangelie lezen hoe die psalm letterlijk in vervulling is gegaan. Op ontzettende wijze. Datzelfde vinden we ook, nog even terug te slaan naar psalm 22. Psalm 22. Daar staat, en niemand heeft enige moeite om deze psalm als een messiaanse psalm te aanvaarden, omdat het begint met de woorden, mijn God, waar we het mee verlaten. Ik ben er zeker van, Joden bidden vaak in psalmen. Het waren Joodse gebeden, ook Joodse lofzeggingen, Joodse dankzeggingen. En de Heer Jezus was waarachtig Jood, levend onder de wet. En hij kende de psalm en hij kende het woord. Je kunt er zeker van zijn dat hij deze psalm gebeden heeft, uitgesproken heeft aan het kruis, waarvan we alleen de eerste en de laatste woorden luidbaar gehoord hebben. Want het begint met te zeggen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En het einde met de woorden, omdat hij het gedaan heeft. En zijn laatste woorden aan het kruis waren, het is gedaan. Het is volbracht. Het is klaar. Het is af. Wel. En dan lezen we in vers, eens even kijken, in vers 13. En dan zie je daar het kruis, daar zie je de Heer Jezus. Daar roept hij, zo wees niet ver van mij. Nee, vers 12. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Dat zegt nota bene, er is geen helper, niemand kon hem helpen. Niemand kon het voor hem opnemen. Niemand kon dat lijden met hem delen. En dan staat er, vers 13, vele varren hebben wij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben wij omringd. Die sterke stieren, die varren, waren het beeld van de Joden. De fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, die hem overgeleverd hadden om gekruisigd te worden. En die ooggetuigen waren dat het vonnis volvoerd werd. En even later lezen we in vers 14. Ze hebben hun mond tegen me opgesperd als een verscheurende leeuw. En dan vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Honden is een onrein dier. Dat heeft te maken met de heidenen. Die varren, die stieren waren reine dieren. Onder de wet. Beeld van het Joodse volk. Maar het waren heidenen Joden die samen spannen rondom het kruis. En die hem dat lijden aan de honden hebben omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben, niet de Joden, zij, de heiden, de Romeinen, hebben mijn handen en voeten doorgraven. Daar zit hij, hoe letterlijk in vervulling ging. En ook van hen staat, zij delen, de Romeinse soldaten, die honden dus, mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Hoe nauwkeurig die psalm in vervulling gegaan. Eeuwen tevoren voorzegd door David. Dit alles is lijden wat mensen hem aandeden, broeders en zusters. En als ik bij het kruis van Golgotha sta in gedachten, dan weet u dat het lijden van Christus zich ook in twee fasen splitst. De Heer Jezus heeft 6 uur aan het kruis gehangen. 'S Morgens van 9 tot 12 en 's middags van 12 tot 3. Die laatste 3 uren Dat waren de 3 uren van duisternis. De zon zich verduisterde, de mensen vluchtten, de mensen vreesden en beefden en angst hadden, dat hun mond gestopt werd. Wat er toen gebeurde ontrok zich aan de waarneming van mensen. En daar was het dat de Heer Jezus uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar was het lijden wat God hem aandeed. Plaatsvervangen voor onze zonden. Die eerste 3 uren kreeg de mens zijn kans om hun haat tegen God en zijn gezalfde bot te vieren. Daar was het lijden wat mensen hem aandeden. Bespotten, hoonden, uitdaagden, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis, enzovoort, enzovoort. Hij leed van de zijde van mensen om de gerechtigheid wil. En hij leed van de zijde van God om der zonde wil, namelijk om onze zonden. In die eerste 3 uren spreekt hij God nog als zijn vader aan. Hij zegt, vader, vergeef het hun, wat zij hem aandeden, want ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor degenen die hem zo deden lijden, lichamelijk lijden. Maar in die uren van duisternis riep hij uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nog eens, dat lijden dat Christus aan het kruis onderging van de zijde van mensen, dat kunnen mensen dan delen. Er zijn later vele christenen eveneens gekruisigd. En bijvoorbeeld de apostel Petrus, die van verre ooggetuige geweest is van het lijden van Christus van de zijde van mensen, is later ook gekruisigd, zegt de ongewijde geschiedenis, en zelfs met het hoofd naar beneden. Er zijn christenen die wat dat betreft zwaarder geleden hebben dan de zoon des mensen, wat dat betreft. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus, Johannes 15, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verworpen. Wat ze mij aangedaan hebben, zullen ze ook u aandoen. En de geschiedenis van de gemeente van Christus is in vele opzichten een lijdensgeschiedenis. Die door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods ingaan. En dat is vandaag nog zo. Hoeveel christenen lijden om Christus wil. Om de gerechtigheid wil. Niet omdat ze kwaad deden, maar ze goed deden. Waar een liefde beantwoord wordt door haat. Omdat ze hem haten. Dat is ook wat de apostel Paulus zegt in de Colossensebrief. En misschien kun je dat maar even beter lezen dan dat ik het verkeerd citeer. Aan de Colossens in het 2e hoofdstuk. Een moeilijke tekst die vaag gesteld wordt. De vragen die gesteld worden. Vers 24. Daar staat. Die mij nu. En dan spreekt Paulus over zichzelf. Colossens 1 vers 24. Die mij nu verblijde in mijn lijden over u, voor u. En vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Wat een rare tekst, ik dacht dat Christus het alles volbracht had. En dat hij geleed, waarom moest Paulus nu nog lijden? En die zegt dat hij vervult in zijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Was er nog wat overgebleven wat mensen moesten lijden? Had hij het dan niet volkomen gedaan? Jawel, broeders. Dat is het lijden om de gerechtigheid wil. Dat is het lijden wat Paulus onderging toen hij in de gevangenis in Rome was en deze brief aan de Colossenzen schreef. En met al de dingen verdien. Het was een lijden wat hij leed om Christus wil en ter wille van zijn lichaam. Wel, het is ook hetzelfde wat de apostel Petrus schrijft in de 1e Petrusbrief, het 3e hoofdstuk. Zoekt u maar eens op. 1 Petrus 3, vers 14. Daar staat, Petrus zegt. begin bij vers 12. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil. En deze Joodse christen die Petrus schrijft, leden om der gerechtigheid wil. Om christen werden ze gevolgd, opgejaagd, verdreven van huis en haard. Leden als paria's in de menselijke samenleving. Maar zegt hij, zo zijt gij zalig. Dat is een voorrecht. Dat is genade van God, dat niet alleen hem mogen geloven, maar dat we ook met hem mogen lijden. En nog eens, dat is lijden van mensen. Ik hoor wel eens mensen zeggen van, ja, jullie zeggen dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat, maar er zijn toch al duizenden christenen die al een grote verdrukking beleefd hebben en die vandaag een grote verdrukking meemaken. Maar mijn broeder en zuster, wilt u dan nooit vergeten dat als straks de dag der wrake onder God komt, dat dat een lijden is wat God mensen aandoet. Wat christenen ervaren is niet wat God hen aandoet, dat is wat mensen hen aandoen. Maar wat zal het betekenen als mensen het plaatsvervangend lijden van Jezus Christus voor de zonde verwerpen en dan zelf voor een zonde moeten boeten en de toren van God op hen zal nederdalen. De dag van de toren van God. Daar zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekken, want de dag zijns torens is gekomen en wie zal bestaan? Dat is een juridische aangelegenheid, broeders en zusters. En het is onmogelijk dat een christen ooit dat lijden zal ervaren. Want dat heeft Christus in onze plaats ondergaan. En ik zeg dus nogmaals, er is sprake van twee lijden. Dat is het kruis van Golgotha. Enerzijds het lijden wat mensen hem aandeden. En hoe verschrikkelijk, hoe ontzettend. En hoe hij dat onderging, dat beschrijven de psalmen ons. En wordt ook het rapport gegeven in de evangelie door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ieder op een eigen wijze. En dan valt de sluier. Dan komt er die duisternis. Dan kunnen we niet meer volgen. Dan kromt de zoon des mensen zich, belast en beladen met onze zonden, onder het rechtvaardige oordeel van God. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wel, de andere lijden, het lijden wat hij nu met ons meeleidt, daar hebben we het gisteren over gehad. Hij is tijdens zijn leven op aarde in alle dingen verzocht geworden gelijk wij, uitgenomen de zonde. En hij is daardoor kan hij meelijden met onze zwakheden en ook genade geven om ons te helpen ter bekwame tijd als we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. We hebben een barmhartig en een getrouw hoge priester. En al wat mensen ons aandoen, al het lijden wat een christen ervaart in het leven, daar vaart hij mee. Toen Saul de gemeente gevonden. Toen kwam daar de verheerlijkte heiland verschenen op bedden de macht. Saul, Saul, wat vervolg gij de gemeente? Nee, wat zei hij? Wat vervolg gij mij? Wat vervolg gij mij? Dat liep hem aan. Dat lijden onderging hij mee. Zo nauw is de Heer met zijn gemeente verbonden. En dan, broeders en zusters, in de derde plaats, het lijden dat hij alleen kon lijden. Dus het lijden niet om der gerechtigheid wil, maar het lijden om der zonde wil. Dus het lijden dat God hem aandeed toen hij onze zonde dragen werd. En dan moet ik een misverstand wegnemen. Ik geloof dat het de Heidelbergse catechismus is, verband met de vraag waar staat dat de Heer Jezus gedurende vanaf de kribbe de toren van God op zich gedragen heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo. De Heer Jezus heeft onze zonde niet gedragen toen hij in de kribbe lag. Hij heeft onze zonde niet gedragen toen hij op aarde wandelde. Hij heeft onze zonde niet gedragen, zelfs niet in die eerste drie uren van het kruis. Onze zonden werden op hem gelegd toen hij reeds gekruisigd was. Daar werd waar wat de apostel Paulus zegt, dien die geen zonde gekend heeft, werd tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nee, wat zijn leven op aarde betreft, een tegendeel. Toen was het dat God verklaarde, hij, deze, is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Op de verheerlijking op de berg was het, wat God wist, deze is mijn zoon, mijn geliefde, zonder vlek, zonder smet, die aan de hoogste eis van Gods wet voldeed. Die in niets tekort kwam, broeders en zusters. Die aan de hoogste normen die een heilig God kon stellen, in zijn leven op aarde voldaan heeft. Die getrouw de wet volbracht heeft. Waar een God al zijn welbehagen vond. Maar er komt een moment dat God zich vol walging van zijn zoon afwendt. En zijn aangezicht voor hem verbergt. Zodat als hij roept, hij geen antwoord geeft. Wanneer? Dat was een moment toen God mijn zonden op hem legde. Dat was het moment toen God hem tot zonde maakte die geen zonde gekend heeft. Door hem mijn zonde toe te rekenen. Toen hij daar mijn plaats innam. Toen leed hij van Gods wegen. Toen onderging hij de smarten van de hel. Toen onderging het lijden des doods. Toen besefte hij en ervoer hij, naar lichaam en ziel beide, hoe vreselijk is te vallen als een zondaar in de handen van een levende en heilige God. Want God is een verterend vuur. En de hitte van Gods toorn daalde neer op zijn geliefde zoon Jezus Christus, die vrijwillig mijn plaats innam en zich verantwoordelijk stelde voor mijn zonde. Een ontzettende zaak. Een geweldige zaak. Een onbegrijpelijke zaak. Zijn plaats vervangen lijden. En daarin staat hij alleen. Daar is geen helper. Alleen moest hij daar staan. Alleen moest hij die weg des lijdens ondergaan. Niemand kon hem helpen. Zelfs de Vader kon hem niet helpen. De eenzame mens van Galilea. Door God en mensen verlaten. Geen plaats voor hem op de wereld verhoogd. En geen plaats voor hem in de hemel vernederd. Aan een vloekhout. Vervloekt. De vloek der wet daalt op hem neer. Er staat onder de wetgever vervloekt. Is degene die aan het hout hangt. Een gehangene is vervloekt. En daarom is de Heer Jezus gestorven. Aan een hout, gehangen aan een hout, is hij tot een vloek gemaakt voor ons. Wel, en dan kan ik een hele rist van teksten noemen, ik wil het enkele doen, enkele die opslaan, die ons spreken over dat lijden van Christus. Een lijden wat u nooit zult behoeven te lijden als u hem aanvaardt, als u verlosser en zalig maken. Een lijden waarvan u verlost bent, dat niet meer uw deel zal worden. En lijden wat hij voor u en mij ondergaan heeft. En niemand weet, niemand weet hoe diep, hoe zwaar dat lijden is. Dan alleen hij die in onze plaats wilde staan. Ik ga een paar versen met u opzoeken. In eerste plaats laat ik hem even lezen, dus er staat ik het allemaal als uit mijn hoofd citeren. Veronderstel dat u al die teksten kent, maar het blijkt in de praktijk. Dat was een beetje tegen te vallen. Er staat in Jesaja 53, de versen 5 en 6, ook een hele messiaanse profetie. Ik lees alleen maar de versen 5 en 6. Ik heb toch straks het hoofd geciteerd. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf. De Heer, je werd gestraft. Zonde verdient straf. Er zijn mensen die denken, ja, we praten, God is een God van liefde. En als God een God van liefde is, waarom straft hij de mensen? Er zijn mensen die dat allemaal willen wegredeneren. Maar de Heer Jezus straf ondergaan. Dat lijden van straf. De straf der zonde. En dan staat er, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden al als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En toen de Heere Jezus daar hing, in die uren van duisternis, was het of onze aller ongerechtigheid, en dan spreek ik even over ons, gaat hier in eerste plaats over Israël trouwens, maar onze aller ongerechtigheid, gaat ook ons. En wat zal hier onder deze mensen, ik inbegrepen, een hoop ongerechtigheid bijeenvergaderd zijn. Broeders en zusters, in woorden, in daden, in gedachten, enzovoort, enzovoort. En alle ongerechtigheid is op hem afgekomen, is op hem aangelopen. Ze zijn op hem gelegd. Hij heeft onze zonden, zegt Petrus, in zijn lichaam gedragen, niet toen hij op aarde leefde, maar aan het hout. Aan het hout. Daar heeft hij ze gedragen. Daar zijn ze op hem gelegd. En daar was het, dat God zelfs zijn eigen zoon niet kon sparen. Maar ze van hem afwenden. Vol walging, omdat God de zonde haat. Dat God een afkeer van zonde, dat God geen gemeenschap met zonde kan hebben. Ook niet met zijn zoon, als onze zonden op hem lagen. Nou, Johannes 1 vers 29, wat zegt Johannes? Laat het opzoeken. Johannes 1, Johannes de Doper, bekende woorden. Johannes 1, vers 29. Des anderen daag zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En hij spreekt hier tot het Joodse volk. En zij kenden de betekenis van het lam. Zij kenden het lam van het oude verbond. De lammeren, de stieren, de bokken, die onder de ceremoniële wet gebracht werden voor de overtredingen. Hier was het lam van God, waarvan staat dat het de zonde der wereld wegneemt. En Johannes 3 vers 14 hebben we het van de week al gehad. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Maar ik ga naar de Romeinenbrief, hoofdstuk 5. Romeinen 5. Vers 6. Daar heb je dat plaats vervangen, het lijden en sterven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Hij stierf voor goddeloze mensen. En in vers 10. Want indien wij vijanden zijnden, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. We zijn met God verzoend door zijn dood. Hij stierf voor goddelozen. Broeders en zusters. Want Christus, vers 6, als wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zal u wegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondes waren. Hij stierf in onze plaats. Hij stierf voor ons. Hij stierf ten behoeve van ons. Hij stierf opdat wij niet zouden sterven. En niet verloren zouden gaan. Maar het eeuwige leven hebben. Wel. Lijden van Christus. 2 Korinthe 5. Ik heb het al uit het hoofd geciteerd. 2 Korinthe 5. Daar staat in vers. Het laatste vers. Vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Heeft hij zonde voor ons. Hij kende de zonde niet. Maar God maakte de zondeloze tot zonde. Door hem toe te rekenen wat wij waren. En God behandelde hem zoals hij ons zou moeten behandelen. Op grond van zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Een plaatsvervangend lijden en sterven. Nog even naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9, vers 26. Daar wordt de tegenstelling gemaakt tussen de offers van het oude verbond en het eenmalige, algenoegzame offer van Christus. Ik begin met vers 25. Nog ook omdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heidendom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondleggende wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de verleidende wereld even geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. Hij heeft eenmaal voor ons geleden. Dat was ook voldoende. Het offer die eens gebracht heeft, is voor allen genoegzaam. Plaatsvervangend lijden. En natuurlijk vele andere teksten. En ik onderstreep dat nog eens, omdat vandaag aan de dag, broeders, ik moet het helaas constateren, dat lijden en sterven van Christus op een onschriftuurlijke wijze gepredikt wordt. Ik heb van de week al gezegd, men gebruikt dezelfde terminologie, maar men bedoelt er iets anders mee. De bezoeningsleer, de bevrijdingsleer, enzovoort, enzovoort, is heel iets anders dan wat de Bijbel zegt. De mens wenst niet te aanvaarden dat Jezus Christus voor de zonde moest lijden en sterven. Wel, ik wil u we gaan nu verder over het sterven van Christus. Ik wil u een paar dingen laten zien wat de Bijbel leert over het sterven van Christus. In de eerste plaats dat het van eeuwigheid, dat is voor ons eindige mensen onbegrijpelijk, maar dat het van eeuwigheid het een raadsbesluit zou je kunnen zeggen van God geweest is dat zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, zou sterven, broeders en zusters. Daar is een duidelijke uitspraak over van de apostel Peter in Handelingen 4. Wilt u hem opzoeken? Handelingen 4. Het is van eeuwigheid bepaald. Niet zomaar een toevallige gebeurtenis. Niet zomaar een samenloop van omstandigheden. Niet zomaar een ruil, als een gevolg van een ruil in Jeruzalem. Van verhitte Joden, van opgezwiepte mensen, maar duidelijk tevoren door God gepland, hoewel mensen verantwoordelijk blijven voor hun daden. Er staat in Handelingen 4, vers 26. Dat is als Petrus, Johannes van het Sanhedrin worden vrijgelaten en terugkeren tot hun medegelovigen en daar verslag uitbrengen wat het Sanhedrin hun gezegd had. En dan staat er dat ze zich vereenzelvigen in het gebed. En dan zeggen zij, en ze haalden bij Psalm 2 aan, vers 26, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeengevergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heiden en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad, zegt de Heere, tevoren bepaald had dat geschieden zou. Dus wat Herodes en Pilatus en Joden en heidenen aandeden, dat was in overeenstemming met al wat Gods hand en Gods raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. De Heer Jezus Christus stierf in overeenstemming met het plan van God. En zonder dat deze mensen zich het bewust waren, deden ze precies wat God tevoren in zijn raad en na zijn voorkennis bepaald had. Broeders en zusters. Dus niet maar een bijkomstig gebeuren, niet een noodlottige vergissing van het Sanhedrin, broeders en zusters, maar de uitvoering van een plan van God. De dood van de Heer Jezus Christus is van God het. God wilde dat hij sterven zou. Het was het plan van God dat zijn zoon plaatsvervangend zou sterven op het kruis van Golgotha. Een plan dat God zelf bedacht had. Een plan dat God zelf ontworpen had. En dat geschiedde precies op de tijd die God tevoren daarvoor bepaald had. Hij stierf, zoals Paulus zegt, naar de schriften. En zoals al vele teksten aangehaald hebben die een letterlijker, een woordelijke vervulling zijn van de profetieën die van zijn geboorte spraken, zo is het ook dat er vele profetieën, dat wat de schrift gesproken heeft, in vervulling ging op de dag dat Jezus stierf. Ze stonden erbij, ze zagen met hun ogen, en toch ontging de profetische betekenis die eraan verbonden was. Ze beleefden profetische tijden en zelfs de discipelen hadden het niet door. Totdat de Heer hun van de week gezien hun de ogen open zei, moest de Christus niet dit alles lijden? En moest hij niet sterven? En moest hij niet zo zijn heerlijkheid ingaan? Leerde de schrift dat niet? Ze zagen het niet, net zo min als er vandaag ook zoveel dingen gebeuren die een voorspel zijn van de vervulling van het profetisch woord. En men ziet het niet. Men heeft er geen oog voor. Men herkent zijn tijd niet. Men weet niet waar het om gaat. En toch heeft men de Bijbel. En toch leest men de Bijbel. En toch hebben we theologen. En toch enzovoort. Maar ze zien het niet. Broeders en zusters. En als er wat iets opvallends is, dat is een samenloop van omstandigheden. Dat is toevallig. Alzovoort. Dat, dan moet je helemaal niks achter zoeken. En al dat soort dingen weer. Wel, zo is het ook met het sterven van de Heer Jezus. Tweede plaats werd dat sterven vanzelfsprekend, als God het gepland heeft, ook van tevoren voorzegd. Door God in zijn woord. En God zei het zelf reeds tot de slang. Dat is in die tekst die van de week gelezen, Genesis 3 vers 15. Dat het zaad der vrouw de slang de kop zou vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Een duidelijke aanduiding van het feit dat Jezus Christus de verlosser sterven zou. En ook een aanduiding van de wijze waarop hij zou sterven. Zijn verzenen zouden worden vermorzeld. Zijn handen en voeten zouden worden doornageld. Zegt er wel eens dat het de moederbelofte. De eerste profetie omtrent de komst van de Messias. Broeders en zusters. En zo duidelijk is het van God. Een woord dat bijna 4000 jaar later in vervulling ging. Letterlijk. Dan wil ik u nog eens met u lezen. Lucas 24 vers 25 tot en met 27. Om te zien dat alles wat geschiedt in overeenstemming was met de bepaalde raad en voorkennis van God. En dus ook een overeenstemming met wat het profetisch woord voorzegd had. En het profetisch woord is het woord van God dat hij sprak door de mond van de profeten. Het was niet het woord van de profeten. Het was het woord van God dat God sprak door zijn geest via de mond van zijn profeten. Geïnspireerd, ingeblazen. Er staat er in Lucas 24 vers 25... En hij zei tot hem, weet u die emmersgangers, weet u wel, o onverstandig en trage van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus, de Messias, niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebben van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit en al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. De Joodse Bijbel, het Oude Testament, bestond uit drie delen. Mozes, de wet, de profeten, de profetische en de historische boeken. En de schriften, dat waren de dichterlijke boeken, met het voornaamste het boek der psalmen. Dat moet een wonderbare bijbelbespreking geweest zijn. He? Hij opende hun de schriften, al wandelend weg, zo in een gesprek. En ik zie dat die beide Emmausgangers naast te lopen. Ze hadden net de Heer verteld de grote dingen die in Jeruzalem gebeurd waren. En de Heer opende ze. Zegt, nou dat klopt toch precies, dat staat toch geschreven. En die begon bij Mozes, bij Genesis, dat is van Mozes. Het eerste boek van Mozes. En hij ging door met de profeten, de historische boeken. En de schriften komen het laatste gedeelte in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament. En dan kan bij de psalmen, zeg, dat staat, heeft psalm 22 gelezen, heeft Jesaja 53 gelezen, heeft dit, zeg, zie je wel, staat het toch allemaal? Moest toch gebeuren? Het was toch voorzegd? Moest de Messias niet als alleen, oh, ongelovigen en tra, dit moest geschieden. Jullie raken in paniek, maar in werkelijkheid gebeurde precies wat God wilde. Wat zijn raad, wat zijn plan tevoren bepaald had van eeuwigheid, broeders en zusters. Gods plannen falen nooit. En in plaats dat ze in paniek zouden gaan raken, zouden ze moeten wonderen, hebben ze later ook gedaan, hoe nauwkeurig de schrift in vervulling raakte. En ik denk dat in de komende tijd ook heel wat dingen gebeuren waardoor mensen in paniek raken. Broeders en zusters, maar wij kunnen er alle rust bij hebben. Want er gaat gebeuren wat tevoren voorzegd is. En God volvoert zijn plan naar zijn gemaakt bestek. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Je hoeft nooit in paniek te raken. Was dat geweldig? En hier opent de Heer de Bijbel en zegt, kijk wat staat er allemaal. De hele Bijbel is vol van de Heer Jezus. Ja. Wel, ik moet helaas verder. Er staat dat hij Mozes opende en de profeten enzovoort. Er waren duidelijke profetische voorzeggingen. Heel duidelijk, klaar. Jesaja 53, Psalm 22, om maar een paar te noemen. En daar zijn. Oh, ik wil er nog één noemen. Uit de profetie van Zacharia. Zoek ze maar op. Zacharia 13. Zacharia 13. Het zijn allemaal teksten die er niet om liegen. Dat staat in vers 6. Dat is een profetie die nog in vervulling moet gaan. Straks bij de terugkeer van de Heer tot zijn volk Israël. En dat staat in vers 6. En zo iemand dat hem zegt. Wat zijn deze wonden in uw handen? Ja, ja, ja. Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal u zeggen, zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. De wonden waarmee hij geslagen is in het huis mijn liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere de Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En wat is gebeurd? Op het kruis van Golgotha. De herder werd geslagen. Wonderlijk, broeders en zusters. De herder werd geslagen. Het zwaard van het oordeel van God werd getrokken tegen de herder. En de schapen worden gered. Het is altijd zo in een kudde dat schapen bestemd zijn om te sterven voor de herder. Alle schapen gaan geen natuurlijke dood tegemoet. Ze worden geslacht. Naar de slachtbank. Maar hier is het andersom. Niet de schapen worden geslacht. Maar de herder wordt geslacht. Hij wordt het lam. Geslacht voor onze zonden. Hij stelt zijn leven, zegt de Heer Jezus, de goede herder, voor de schapen. Wat een wonderbare heiland. Verder is de dood van de Heer Jezus ook aangekondigd door tal van typen. We hebben de week over de typologie gehad en al enkel genoemd. Maar wat zijn daar een illustraties, een typen in het Oude Testament die wijzen op de noodzakelijkheid van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat begon al direct na de zondeval. Toen God de schuldige naaktheid van Adam en Eva bedekte met de huid van een dier. dat sterven moest om Adam en Eva te bekleden. Illustratie. Een uitbeelding. Daar werd reeds vastgesteld een grondregel, een axioma, een grondregel in het Koninkrijk Gods. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En voor de eerste maal werden de mensen met de dood geconfronteerd. Het staat niet beschreven hoe het gebeurde. Maar het feit dat ze met de huid van een dier overkleed werden, broeders en zusters, daar bewees dat daar een ander voor hen gestorven was. Een redeloos dier. En daar vind je een aanwijzing, een heenwijzing, moet ik zeggen, een voorafschaduwing, een type van het lijden en sterven van Christus, die onze plaats innam, die stierf voor onze zonden, opdat wij bekleed zouden worden met het kleed van zijn gerechtigheid. Ja? Dan hebben we daar het lam van Abel. U kent het wel. Genesis 4, laat maar opzoeken. Genesis 4. Dan heb je de eerste twee zonen van Adam en Eva. En dan lezen we in Genesis 4 in vers 3. En het geschiedt ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en een vet. En de Heer zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Ja, het verhaal van twee jongens die dezelfde opvoeding genoten hadden. Dezelfde ouders hadden. Hetzelfde evangelisch, reformatorisch of weet ik allemaal onderwijs gehad hadden. Orthodox waren opgevoed. Adam en Eva hebben ongetwijfeld verteld wat er gebeurd was in het paradijs en hoe God gehandeld had enzovoort, hoe ze bekleed waren geworden. En deze beiden brengen de Heer een offer. Kaïn was geen moderne theoloog. Hij geloofde in God. Hij was geen atheïst, bedoel ik. Hij geloofde in God. Hij geloofde in het bestaan. Hij geloofde in de schepper. Had ook geen probleem. Hij geloofde in de evolutie. Het was allemaal wat er gezond in de leer. Maar met één ding had hij een probleem. Hij bracht het verkeerde offer. Hij bracht het verkeerde offer. Hij bracht de Heer een dankoffer in plaats van een zondoffer. Hij wilde kennelijk niet aanvaarden dat hij verdorven en verloren voor God was. Alleen al door het feit dat hij geboren was uit de zondige Adam en Eva. Hij ontkende, om maar eens dan Calvinist te zeggen, de erfzonde. En hij dacht, ik kan zo God, ik zal hem het allerbeste bieden wat ik te bieden heb. De vrucht was de arbeid, dat wat hij met veel inspanning en zweet en best doen, dat stand. En hij bood het God aan. En God kon er niets mee beginnen. Want er kan voort uit een zondig mens. Broeders en zusters. En Abel wist dat hij een zondaar was. Abel bracht het vereiste offer. Hij bracht een lam. Daar vloeide bloed. En Abel heeft geknield. Bij wijze van spreken. Bij dat altaar. En God nam zijn offer aan. God verteerde het offer van Abel. En God ging aan het offer van Kaïn voorbij. Al die godsdienstige werken van Kaïn hadden bij God geen enkele betekenis. Geen enkele waarde. God kon er niets mee doen. Hoewel God Kaïn lief had. Dat blijkt door de rest. Wat een moeite heeft God met Kaïn. Maar God ging aan Kaïn voorbij. Zijn offer deed. Hoe kwam dat? Door ongeloof. Er zijn mensen die zeggen, ja, was dat wel dus Kaïn was een landbouwer, die bracht de vrucht in het land. En Abel was een herder, die kwam met een lammetje aandragen. Nee, maar Hebreeën 11 zegt dat door het geloof, Abel een beter offer gebracht heeft dan Kaïn. Door het geloof. In het offer van Kaïn bleek zijn ongeloof. Hij geloofde niet wat God gezegd had. Broeders en zusters. En wat hij deed was een eigenwillige godsdienst. Opgekomen in zijn eigen brein. Zijn eigen filosofie. Over de relatie tussen God en mens. En in de brief van Judas leren wij dat in de eindtijd er velen de weg van Kaïn zullen gaan. Een eigenwillige godsdienst. Vroom, godsdienstig en allerlei christelijke werken en filantropisch gedoe enzovoort. Dingen op zichzelf heel belangrijk en interessant zijn, maar die geen enkele waarde hebben tot verzoening van onze zonden. Dat zijn diezelfde mensen die het offer van Christus verwerpen. Die het bloed van Jezus Christus onrein achten. En mijn broeder en zuster, die worden christenen genoemd. Maar het zijn geen christenen. Het zijn ongelovigen. En ze zijn ver van God. Omdat ze de enige brug die de kloof tussen God en mens overbrugt. Het kruis van Golgotha. Het kruis is een ergernis of een dwaasheid. Aardig beter over. En het geloof is uit het gehoor, zegt de Bijbel. Dus ongetwijfeld wist Kain beter. Hij was beter onderricht. Hij was beter opgevoed. Hij was beter onderwezen. Hij kende het woord. We gingen dat woord voorbij en deden zijn gedachten opkwamen. En wat hij vond, waar God wel tevreden mee kon zijn. Oh, en als je sommige mensen ziet, christelijke mensen, die denken dat God wel heel erg tevreden over hen moet zijn. Ze zijn zo bezig en zo ijverig. Ze vechten voor een christelijke partij. Ze vechten voor christelijke beginselen. Ze vechten voor christelijke levensstijl. Ze vechten voor tegen abortus. En ze vechten tegen dit en ze vechten tegen dat. En ze demonstreren daar tegen. En ze gaan de straat door. We zijn zo bezig voor de zaak van de Heer. En het zijn heidenen. Het zijn mensen die het bloed van Jezus Christus onderrachten. Veel liever onder de bergreden wandelen. Dan dat ze knielen aan de voet van het kruis. Erkennen dat ze verloren zondaar zijn. En dat het nodig was dat Jezus Christus, de Zoon van God, plaatsvervangend voor hun leed en stierf. Dat is ontzettend. En daar gaat Kain. En velen gaan de weg van Kain. De weg van ondergang. De weg van verdoemenis. De weg, mijn broeder en zuster, die voert naar de buitenste duisternis. Dat zijn kinderen der duisternis. En dat eindigt in de buitenste duisternis. Dat is ontzettend. Dat is verschrikkelijk, Nadel. Erger is dat ook heel wat evangelische christenen vaak het niet eens doorhebben wat de achtergrond van al dat gedoe is. En met ecumenische leuzen mijn broeder en zuster eigenlijk in de war gebracht worden. Meespreken met theologen van naam enzovoort. Prachtig vinden om aan dezelfde tafel een discussie te mogen hebben enzovoort. Het gesprek te mogen hebben terwijl ze in wezen spreken met vijanden van het kruis. Dat is de zaak. En dan gaat het nog veel erger. En dan hebben we een evangelie waarvan de apostel Paulus zegt wat geen evangelie is in de gelaten brief. Een evangelie van een Christus die een andere Christus, er is geen andere, maar die een andere Christus voorstelt. Mijn broeder en zuster, dat niets te maken heeft met de meest elementaire waarheid van het evangelie. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En ik kan doorgaan, ik kan spreken over het offer van Isaac. Is dat geen wonder bij beeld? Isaac gebonden op het hout. Een brandoffer, was een brandoffer. God had aan Abraham gezet en hem een brandoffer zou brengen op de plaats die de Heer hem wijzen zou. En de Bijbel leeft een brandoffer. Een brandoffer gaat altijd gepaard met verbranding samen met hout. Het spreekt van de volkomen overgave aan God. De volmaakte overgave aan God. En de Heer Jezus is een brandoffer geworden. Hij is gebonden aan het hout. Het hout waarop Isaac gebonden werd was een beeld van het hout van het kruis van Golgotha. De Heer een brandoffer. Broeders en zusters. En God zelf zal in een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, zei Abraham tegen Isaac toen. Isaac vroeg, vader, waar is het lam ten brandoffer? Waar is het lam? En Johannes zei, zie, het lam. God, daar is het. Het Oude Testament is het, waar is het lam? Het Nieuwe Testament, zie het lam. Wonderbaar, hè? Toen ik aan het ziek was, toen kwam broeder Frost bij me bezoeken. Die kan goed tekenen tussen twee haartjes. Broeder Frost is er niet, want ik weet niet of hij in het ziekenhuis ligt, maar hij kon elke dag opgeroepen worden. Hij moet geopereerd worden aan zijn galblaas. En hij had een hele positie te wachten. En dat kon elke keer gebeuren. En daarom kon hij niet naar deze conferentie komen, want dan zat hij daar altijd alles opnemen, schrijven enzovoort. Bandjes maken en al die dingen meer. Maar toen ik ziek was, toen kwam hij bij me, had hij een... Hij maakt ook tekst op hout, brandhout. Geen brand.
brandschilder.
Is dat brandschilder? Oh, ja. Nou, ik wist niet of dat een goed woord was, maar dat bedoelde ik, ja. En er staat een Bijbel op, boven, open, bij Oud Testament, aan de andere kant. In de ene kant staat de vraag, waar is het lam? En aan de andere kant, Nieuwe Testament, zie het lam. En zo is het, hè. Ik heb het in mijn studeerkamer opgegaan, dat is de hele predik van het Oude Testament. Waar is het lam? Het houdt het zelfs uit. Waar is het lam? En Nieuwe Testament, zie het lam. Zie het lam. Dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam is de Heer Jezus. En ik zou kunnen spreken over al de Levitische offeranden, maar dat doe ik natuurlijk niet. En ik zou kunnen spreken, we hebben het al gedaan over de koperen slang. Hè? Alles duidelijke aanwijzingen voor de noodzakelijkheid van het sterven van de Heer Jezus Christus. Ik herhaal, het is gepland, zijn lijden is daar, voor de grondleggende wereld. Tweede plaats. Het is voorzegd in het Oude Testament, in de wet en de profeten en de schriften. Het is uitgebeeld in tal van typen. Veel en veel meer dan ik hier in een kort ogenblik u opgezond heb. Het is beschreven, dat lijden en sterven, in de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, elk op een eigen wijze bespreekt het lijden van Christus. Hun verslagen komen soms overeen. Spreken elkaar nooit tegen, maar vullen elkaar wel aan. Matthäus, in een bepaald aspect, eigenlijk is het zo, dat zou ik veel te ver voeren. We weten dat er 4 belangrijke bloedige offeranden waren onder de wettische, onder de ceremoniële wet. Er waren brandoffers, er was een spijsoffer, er was geen bloedig offer. Er was een dank- of vredesoffer, er was een schuldoffer, er was een zondoffer. 4 offers. En alle 4, met apart ceremonieel, en alle 4 toonden een aspect, een bepaald aspect van de waarde en de betekenis van het kruis van Golgotha. En die 4 offeranden, brandoffer, dankoffer, zondoffer en schuldoffer, kon overeen met de 4 evangeliën. De ene evangelie beschrijft het lijden van Christus als brandoffer, de Johannes evangelie, de ander als het dankoffer, en de derde als het zondoffer, en de vierde als het schuldoffer. Dat is een wonderbare vergelijking. Een hele Bijbelstudie. Kun je uren aan wijden. Enzovoort. Maar dat kan ik natuurlijk nu niet doen. Maar om maar te zien hoe alles tot in de kleinste finesses gepland was, en ook al tevoren werd afgeschaduwd de betekenis. Het wordt dus beschreven in de evangelie, en verder wordt de dood, het lijden en sterven van Christus geleerd en vaak ook verklaard, meer verklaard, in de brieven. Ik heb je al een paar teksten genoemd. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Paulus zegt toch, wij prediken een gekruisigde Christus. Galaten 1 vers 4. De Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En 1 Petrus 1 vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft aan het hout. En de brievenschrijver laat dan duidelijk zien dat het lijden en sterven van Christus plaatsvervanger was en tot verzoening van onze zonden. Dat was het doel van zijn lijden en sterven. Om zondaren met God te verzoenen. Om zondaren te redden van hun zonde. Broeders en zusters. Om hen te verlossen van de straf en van de heerschappij van de zonde. Een geweldige zaak. Dat is de kern van de evangelie. Een noodzakelijke schakel in de rij van heilsfeiten die de Heer Jezus Christus ging volbrengen. Een automatisch noodzakelijk verlengstuk van zijn geboorte. Zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding en zijn verheerlijking. Moest de Christus niet lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. En om het rijtje compleet te maken, het wordt herdacht eeuwig, dat lijden en sterven van Christus in de hemelen. Gepland in een beginloze eeuwigheid en herdacht in een eindeloze eeuwigheid. En volbracht in de tijd die eigenlijk tussen, als je het zo mag zeggen, tussen 2 eeuwigheden in ligt. Het werd gepland, het werd voorzegd, Het werd uitgebeeld in type. Het werd vervuld in de evangeliën. Het werd onderwezen in de brieven. En het wordt herdacht in de toekomst in het boek Openbaring. Kun je even lezen, laten we het zien. Openbaring 5 vers 6 tot 12. En dan geldt dezelfde vraag weer. Waar is het lam? En dan zien we daar het lam staande in het midden van de troon. Openbaring 5. Een geweldig visioen. Er staat vers 6. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de oudsten een lam. Een lam. Ik zag een lam staande als geslacht. Dat is natuurlijk, wijst tegelijkertijd op zijn dood en ook op zijn opstand. Een lam dat geslacht is, kan niet staan. Niet, dat kan alleen maar hangen. Maar hier is een lam staande als geslacht. Je zou kunnen zeggen, de kentekenen van het geslacht zijn nog te vinden in zijn lichaam. Maar hij is degene die dood geweest en die leeft in alle eeuwen. Het is het lam dat hier niet aan het kruis hangt, niet op het altaar ligt, maar op de troon is. Van altaar tot de troon, van het kruis tot de troon. En straks, als we in heerlijkheid zijn, zullen we hem zien, een lam, staande als geslacht. En het lam wijst ons op dat lam waar God op wees in het paradijs. Waar het lam van Abel naar heen wees. Waar het offer van Isaac naar heen wees. Waar al die offers van Leviticus heen wezen. Waar de koperen slang heen wees. Dat lam waar Johannes zijn vinger bij legde. Zie het lam Gods. Waar de apostelen getuigen van waren. Toen hij verhoogd werd aan het hout. En mijn broeder en zuster. Waarvan wij gepredikt hebben. Wij zullen hem straks zien. Zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Het zal waar zijn wat we zingen. Dan wil ik graag zeggen, ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen. Aan zijn handen doorboord. Ook voor mij. Door God gepland. Een lam. Staande als geslacht. En wat gebeurt er dan? Wel, er gebeurt er wat alleen maar gebeuren kan. Dat al degenen die hem zien, de oudsten, die beginnen ermee. Ze zingen een nieuw lied. Vers 9. En zij roepen uit. Gij zijt geslacht. Heb je het weer? Het kruis. Gij zijt geslacht. En hebt ons God gekocht. Met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Het zijn geweldige zaken. Ja. Nog een enkel woord. Dat is dit. Waarom stierf de Heer Jezus? Duidelijk is, niet als gevolg van ziekte of van ouderdom. Tweede plaats is, hij stierf ook niet als gevolg van dat hij, zoals we zo graag sommigen in deze tijd wil voordoen, als een politieke vrijheidsstrijder. Ook niet. Hij stierf ook niet omdat hij een misdadiger was. Want er was geen zonde. En zelfs zijn ergste vijanden moesten erkennen, en ze onder het verschil erkennen moesten, dat er hem geen schuld was. Ik vind geen schuld in hem. Zelfs Judas zei, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik heb onschuldig bloed, zei hij. Ik heb onschuldig bloed verraden. En de moordenaar aan het kruis zei, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En Jezus zei, wie overtuigt mij van zonde? En alle mond stopte. En toch stierf hij. Hij stierf, mijn broeder en zuster. En dat is weer een wonder dat ook vaak vergeten. Wat maakte nu een eind aan zijn leven? Was het een Romeinse soldaat die hem doodde? Nee. Toen een Romeinse soldaat hem doodde, toen was hij reeds dood. Wilde doden, was hij reeds dood. U weet, een kruiseling kan soms, zo was het, is een vreselijke dood, langzaam sterven. Het is een heel proces van honger, van ellende, van ontbering. Hangend in de zon, de hitte van de zon, de koude van de nacht. Langzaam bij dood sterven, een vreselijke dood. Hier was een bijzondere reden, namelijk de aanbreken van het paasfeest, dat die kruiselingen daar niet mochten blijven hangen. en in zekere zin daar makkelijk afkwamen. Ze gingen er maar 6 uur. En toen werd hun lijden aan een lijden eind gemaakt, doordat hun benen gebroken werden. Weet het wel, hè? En dat gebeurde bij de rechtermoordenaar, bij de linkermoordenaar en tenslotte bij de middelste. Nee, het gebeurde niet. Want er was door de profeet reeds gezegd, er zou geen been van hem. Nee, geen profetieënvervulling. Maar dat wist die man zoveel. Die stond daar klaar. En ik kan me voorstellen dat de hoofdman van de peloton, van het executiepeloton, zei, stop, niet nodig. Deze man is reeds gestorven. En die soldaat, want hij moest, was er verantwoordelijk voor om zich te overtuigen dat het, of dat waar was, nam zijn speer en stak die in zijn zijde. Er staat er, wat staat er? En er kwam terstond bloed en water uit. Waardoor dat bloed en water was in wezen het medisch bewijs dat Jezus inderdaad reeds gestorven was voor ze hem zouden kunnen doden. En toch geen profetievervulling, want er staat duidelijk dat straks Israël, Zacharia, hem zullen zien in wie zij gestoken hebben. Weer een profetievervulling, letterlijk. Zijn benen waren niet gebroken, maar zijn zijde, zijn hart werd doorstoken. Wat bewijst dat? Dat wil dit zeggen. Jezus dood was een offerdood. En een offer is altijd vrijwillig. Broeders en zusters. Jezus gaf zichzelf in de dood. Hoewel natuurlijk mensen verantwoordelijk waren en Peter rustig kon zeggen daar op de Pinksterdag, gij hebt hem gedood. Gij hebt hem aan het kruis genageld. Maar hij is gestorven. Satan heeft altijd zijn dood gewild. Reeds bij de kindermoord van Bethlehem. Reeds toen hij de synagoge van Nazareth geworpen werd. Van die stijlte geworpen zou worden. Satan heeft altijd zijn dood gezocht. Ik geloof zelfs in Gethsemane. Maar broeders en zusters. Satan wilde niet dat hij zijn leven zou geven voor onze zonde. Satan greep ernaast. Die dood van de Heer Jezus was niet een kwestie dat de Satan toen in zijn handen wreef bij spreken. En nou heb ik lekker het pleit gewonnen. Nee, daar ging iets wat geschiedde geheel buiten hem om. Er gebeurde precies wat er staat in de Evangelie van Johannes, het 10e hoofdstuk, en daar moet ik mee eindigen. Johannes 10, daar lezen wij in vers 17, we hebben van de week ook al gelezen. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf wederom neem. Hij heeft zijn leven afgelegd. Toen Jezus wist dat alles volbracht was. Toen aan elke eis van God voldaan was. Toen elke profetie in vervulling was gegaan. Toen alles gebeurd was wat er gebeuren moest. Op het tijdstip door de Heer Jezus zelf bepaald. Door God zelf gepland. Toen zei de Heer Jezus, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en hij gaf de geest. En hij stortte, zegt Jesaja 53, zijn ziel uit in de dood. Hij stierf niet een gewelddadige dood. Hij stierf een offer. Hij gaf zijn leven. En er staat er, niemand, vers 18, neemt hetzelfde van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht hetzelfde af te leggen. En ik heb macht er weer om te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En dat Jezus stierf was een vervulling van dat wat de Vader van hem wilde. Reeds van voor de grondleggende wereld. Hij legde zijn leven af. Hij gaf zijn leven voor de schapen. Hij stortte zijn ziel uit in de dood. Hij deed wat God wilde. Hij plaatsvervangend koos hij de dood. Ging hij de dood in. En broeders en zusters. En hij heeft macht om ook hetzelfde weer op te nemen. Hij is opgestaan uit de doden. Dat was het gebod van zijn Vader. En dat gebod heeft hij vervuld. De wil dat zie ik kom, zei hij, om uw wil te doen, o God. Nee, de wil van God volbracht. Hij stierf, vrijwillig. Een zoendood, een offerdood. Hij gaf zijn leven. Hij gaf het voor mij. voor u. Voor allen. Allen die in hem geloven, zullen niet verloren gaan. Maar het eeuwige leven hebben. Mijn laatste vraag aan u is, beste vrienden. Hebt u dat allen reeds aanvaard? Hebt u allen reeds aanvaard dat de Heer Jezus voor u gestorven is? Bent u ooit persoonlijk tot hem gekomen? Die gestorven is voor uw zonden, opgewekt tot uw rechtvaardigmaking. Hebt u hem ooit aangenomen als uw redder, als uw heiland, als uw Heer? Hebt u ooit kunnen zingen met ons, werkelijk uit het diepste van uw hart? Op het Godslam rust mijn zielen, vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed, niet zijn martelaarsbloed, zijn zoenbloed weggedaan. Wat een heiland. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En ik mag het jubelen, ja, hij stierf aan het kruis voor mij. Geprezen is zijn naam. Amen. Zullen we danken? Trouwe heiland, Heer Jezus, wij danken u dat u aan het kruis voor ons bent gestorven. Ik dank u dat u daar voor mij bent gestorven. Trouwe God en Vader, we danken u dat gij uw Zoon niet gespaard hebt. Wij hebben hem voor ons allen overgegeven. We danken u dat u hem in onze plaats stelde. Een lam waarin gij voorzien hebt. Een lam dat de zonde inderdaad zou kunnen wegnemen. O trouwe God, wij die eertijds verre waren, zijn nu nabijgebracht door het bloed dat daar vloeit op Golgotha's kruis. Hoe zullen we u ooit naar waarde kunnen danken? En Heer Jezus Christus, hoe zullen we u ooit naar waarde kunnen prijzen? Wat zal het een dag zijn als u straks zullen zien een lam staande als geslacht en wij met zoveel miljoenen zullen kunnen uitjubelen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. De prijs is betaald. De losprijs is betaald. We zijn verlost. Maar het heeft uw bloed gekost. Dank, Heer Jezus. Duizendmaal dank. Dank tot in alle eeuwigheid. Heer, wil dit woord om ons allen gaat zegenen. We bidden u dat toch niemand van ons aan dit offer voorbij gaat. Maar dat wij allen mogen zeggen, vrede, vrede door het bloed des kruises. Geprezen zij uw naam. Amen.